Ferdinand Bol-rellen kwamen op. Waardoor een enorme rel geschopt werd om de ontruiming van de balletacademie, als ik me wel herinner.
Nee, de
Pogo-academie.
De Pogo-academie, de balletacademie was er een aantal dagen ervoor waar de politie grootschalig opklop kreeg.
Ja, af en de details van de geschiedenis.
Worden hier ter plekke ingevuld. Ja. Maar als we dan verder gaan over de staat, dan zie je ook dat de politiebeleid gaat wijzigen. Er komen de oprichting van zogenaamde wijkteams. Komt dan volgens mij.
In die tijd wordt daarover gedacht om inderdaad een apart politiebureau voor de staatsie de buurt op te gaan zetten.
Maar wat er dan wel gebeurt is dat de agenten die ergens anders niet te handhaven zijn richting staatsliedenbuurt verhuisd worden. Zo ongeveer.
Ik weet niet precies. Ik zou er niks over durven zeggen, maar het is niet uitgesloten dat inderdaad dat soort dingen wel gebeurd
zijn. De harde kern van de politie. Daar gestationeerd.
Maar goed, in het najaar van 84 komt dan ook het plan van Fontijn om de staatsliedenbuurt te bezoeken. En dan begint dus zeg maar de slag om de staatsliedenbuurt. En dat gaat met, noem je dat? Daar wordt niet op de nuance gelet, maar dat gaat echt behoorlijk stevig. Zoals bijvoorbeeld Tros Actua in die tijd.
Dames en heren, goedenavond en welkom bij Tros Actua. In Amsterdam was het deze week weer flink raak. Krakers, maar vooral ook relschoppers, zorgden in de Ferdinand Bolstraat voor plunderingen en vernielingen.
Maar in de Amsterdamse staatsliedenbuurt heeft het gemeentebestuur het zover laten komen dat met gebalde vuist vanuit het illegale café de Rioolrat min of meer de wet wordt voorgeschreven aan de buurtbewoners. Daarbij gebruikmakend van een eigen illegale radiozender, de Staatsradio. De nieuwe regeerders zijn bijvoorbeeld voor gratis gas en licht. De gewone Amsterdammer wil het bier ook gratis. Was er voorheen nog overleg tussen de krakerswoongroep en de gemeente, nu is het zo dat er ook veel illegale buitenlanders wonen. Met name
Er wordt een aardige sfeer gecreëerd waarin dus echt een prestige, dat hele bezoek van Fontijn wordt echt een prestige kwestie. Niet alleen van buitenaf wordt het zo gespeeld, maar ook de woongroep zelf heeft daar natuurlijk ook zijn bijdrage aan geleverd. Ik bedoel, dat soort zaken, dat gebeurt niet van twee kanten. Er is wel degelijk sprake geweest van een prestige strijd tussen twee partijen. De kroonspan nog altijd, het CDA-kamerlid Guido Thierry van Wezel, die de legendarische uitspraken doet, die ik ook nog op een bandje heb gezet.
Daar is de rechtsstaat ophouden te bestaan. De politie patrouilleert niet meer om redenen van dat men de mankracht daar niet voor heeft, maar ook om veiligheidsredenen. En ik geef u de verzekering dat achter al die krakers heel wat figuren, individuen en organisaties schuilgaan die ik niet graag te kosten geven. Wat ik daar ben tegengekomen is eigenlijk Amerikaanse toestanden. Je hebt ook in gedeeltes van New York heb je bepaalde plekken waar de politie niet uit de auto durft te komen. Nou, je ziet gewoon bij de politie een vrees. Een vrees die ertoe leidt dat men zegt dat indien er gewapende hand opgetreden zou worden, dat er slachtoffers aan beide kanten gaan vallen. En dat is voor mij duidelijk de agressiviteit, de hardheid. En datgene wat schuil gaat achter dit hele gebeuren, is zeker het onderzoek waard. Maar met een ingrijpen zal men dus terughoudend moeten zijn, omdat men gewoon simpel weet dat dat tot slachtoffers kan leiden. De staatsliedenbuurt is eigenlijk geen deel meer van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat bedoel ik, daar regeren hele andere wetten. Daar regeren de wetten van de krakers, van de sterkste. En daar is dus het gezag ophouden te bestaan. Nou, dan zeg ik, luister, noem het terrorisme, noem het iets anders, het anarchisme. Maar de Nederlandse staat der Nederlanden is ophouden te bestaan, haar gezag uitoefenen over gedeelte van Nederland. Dat is de staatsinbuurt.
Ja, het is,
Dus na de Vondelstraat de tweede vrijstaat.
Ja, ja, zeker. Ja, het is een beetje lachwekkend als je het nu weer terug hoort. Maar in de tijd was het inderdaad olie op het vuur. En Fantijn kwam de buurt in december. Er is een tribunaal georganiseerd. En ja, ik denk ook dat de kracht geweest is van de statie, de buurt, van de woongroep daar, waarom ze het zo lang hebben kunnen volhouden. Dat er dus enorm goed contact was met allerlei buurtgroeperingen. En bij dat tribunaal was weliswaar georganiseerd door de woongroep, maar daar namen dus alle groeperingen in de buurt aan mee. En de buurt vormde in zekere zin één gezicht naar buiten toe. En daar is Fantijn toen bot doorheen gekomen.
Of niet juist?
Ja, daar kan je dus over twisten. Want ja, je weet dat een jaar later dus...
In eerste instantie met zijn bezoek kwam die er niet doorheen. In tweede instantie natuurlijk wel.
In tweede instantie wel, ja. Dat is waar. Nee, maar ik bedoel, hij had ook andere wegen kunnen zoeken om... om ermee om te gaan. Maar hij stond erop om dat bezoek af te leggen. En hoogtepunt in zijn loopbaan. Daar komt het.
Nou, de demonstranten hebben meneer Fantijn gevonden. En nu zijn ze allemaal aan het schreeuwen. Burgemeester Fantijn loopt omringd door allerlei mensen. Nu richting Haarlemmerweg. Steken nu de Haarlemmerweg over. Onder ontzettend gejoel de richting van het GNB-terrein op. Hij gaat zich kennelijk verschansen in het Westerpark of zo. Vlucht de muur uit.
Nou, dat was dat. Fantijn de buurt uit. Maar ze hebben haar teruggeslagen, dat is duidelijk. Het politiebureau werd opgezet, district 8. De buurt viel eerst nog onder de Warmoestraat. Er is uiteindelijk een apart bureau bijgekomen op de... op de Marnixstraat. Uit de stukken die tijdens diverse bezoekjes aan instanties zijn buitgemaakt, is duidelijk geworden dat ze inderdaad lange tijd hebben geprobeerd om een ingang te vinden om die woongroep de beslissende slag toe te brengen. Al met al is duidelijk dat het dus op een grote confrontatie moest gaan uitlopen. En je hoort Fantijn er zelf ook nog even over.
Het is waar dat als men wel eens spreekt over de harde kern van de kraakbeweging, dat die in belangrijke mate, naar men zegt, zich genesteld heeft in de staatsliedenbuurt.
Als ik nou zo even naga hoe men om de staatsliedenbuurt heen en daarin toch een soort stellingen betrokken heeft, dat een heleboel mensen zeggen, wij laten in met ons sollen. Er moet nu gewoon iets gebeuren, van alle kanten. Heb ik wel eens het gevoel, is er niet een heleboel prestige aan de orde? En kan dat niet leiden tot een vervelend treffen, om het zacht te zeggen?
Ja, nou dat moeten we natuurlijk zien te voorkomen. Van prestige wordt niemand beter. En daar ben ik zeker niet op uit.
Ziet u zichzelf wel eens in een soort droom als de zoveelste burgemeester die struikelt over de kraakbeweging, die struikelt in de staatsie de buurt?
Nou, iedereen heeft zijn nachtmerries, maar tot nu toe werd ik daar goed mee te leven.
Nou, hij was er dus wel op uit. In oktober 85 is het dan zover, dan is de roemruchte ontruiming van de Schaapmansstraat en de dood van Hans Kok. Het is eigenlijk, als je het zo terughoort, die hele geschiedenis, dan is het een dan is het iets wat er altijd al in heeft gezeten. Dat is, of in heeft gezeten, ik bedoel, die gewelddadige uitbarsting en de manieren ook hoe de politie en de autoriteiten van toen af om zijn gegaan met de woongroep en met de krakers in heel de stad. Ik denk dat vanaf dat moment echt de strijd ook een heel ander karakter heeft gekregen. De kraakbeweging in de stad ook een hele andere tegenstand heeft ontmoet. Er werden echt binnenlandse veiligheidsdienstmethodes werden echt toegepast. Intimidatie van mensen en zo. Het was niet meer, zeg maar, voor een deel vaak vrijblijvende en ludieke kraakstrijd van vroeger. En dat, ja. Dat heeft er waarschijnlijk ook toegeleid dat er dus nog meer conflicten binnen die beweging zijn ingeslopen. En dat er dus ook, ja, dat de conflicten ook harder werden met de autoriteiten. Nou ja, na de ontruiming van de Schaapmansstraat is ook weer geprobeerd om de buurt op één lijn te krijgen, om iedereen goed te informeren. En er zijn buurtbijeenkomsten georganiseerd. En het moet vrij frustrerend zijn geweest voor Van Tijn dat hij dus ook toen niet gelukt is om die buurt in tweeën te splijten. Tijdens die buurtbijeenkomst was nog een klein voorval waar je kan zien van hoe de politie toen probeerde om die vervelende krakers uit de stad te krijgen.
Even op inhaken. Jij zegt hoe de politie bezig is. Nou, ik kom speciaal in de microfoon om te vertellen hoe de politie bezig is. En dan heb ik twee voorbeelden van vanavond. Ik weet niet of mensen het gemerkt hebben, maar hier schuin tegenover heeft een gele, volgens mij Opel kadet gestaan. Die iedereen gefotografeerd heeft, zo mogelijk, die hier in en uit is gegaan. Ik weet niet of dat is opgevallen. Ze staan er misschien nog. Misschien hebben ze nu iedereen. Het tweede wat er gebeurd is, en dat is 10 minuten geleden gebeurd. Kijk, elke buurtbewoners die belangstelling heeft voor wat er gebeurt in de buurt. Althans, de meeste zijn hier. Dus bijvoorbeeld in het Krakenveld Riola zijn heel weinig mensen. De politie heeft daar gebruik van gemaakt door mensen aan te houden die de Riola in wouden gaan. Die heeft ze gecontroleerd op hun personaaljaar. En bij een geconstateerde boete van een verkeersovertreding van 175 gulden meegenomen, waarschijnlijk naar bureau 8. Het betreft mijn eigen vriendin toevallig. Dus ik ga daar nu naartoe om kijken of we haar vrij kunnen krijgen. Maar zo is dus de politie bezig.
Nou, je ziet het.
Ja. Ja, we zijn langzamerhand in 86 aangeland. En dat zijn ook... dan beginnen ook langzamerhand de perikelen die wat mij betreft een soort einde zijn geweest voor de kraakbeweging zoals die toen bestond. De grote PVK rellen in 88. Aan de ene kant is dat ook gedwongen door hoe er van buitenaf werd omgegaan. Ik bedoel, inderdaad, de repressie werd veel harder, er werd veel gemeener mee omgegaan. Dat werkte ook intern allerlei spanningen op. En de mensen die daar het best tegen bestand waren, die konden het ook niet aanzien dat er dus inderdaad af en toe wel eens iemand te veel vertelde. Dit is natuurlijk nog steeds een heel heikel onderwerp om daarover te spreken. Voor iedereen die er in de tijd bij betrokken is geweest. Ook in dat jaar speelden dus de Olympische Spelen die naar Amsterdam werden gehaald. En je kon toen al zien dat er dus heel nauwgezet werd gelet op wat die mensen, die harde kern van de kraakbeweging uit de Staatse Buurt, nu eindelijk van plan was. Een voorbeeldje daarvan is ook het bezoek wat de groep No Olympics bracht aan Lausanne, waar op een gegeven moment besloten moest worden of Amsterdam de Olympische Spelen zou krijgen.
Ja, nee, er werd een spandoek werd ontvreemd, om het zo maar even te zeggen. Een aantal priemen en een bako en andere autogereedschap. En verder een aantal stickers, ansichtkaartjes, tegen de spelen dan nog steeds. En die werden dus apart gelegd, een paraplu notabene, ook een zwaar wapen natuurlijk. Valt ook onder de wapenwet, dacht ik, in Zwitserland. En nog een aantal van dat soort, flauwe kwaliteiten. Die werden apart gelegd en daar werd dan eventueel in een later stadium nog over besloten of we het mee mochten nemen.
Ja, dat later stadium, dat werd nogal lang, hè?
Ja, nee, wij kwamen er om 10:30 morgens aan. We dachten, geen probleem, even de controletje hooguit en dan gaan we verder door. We dachten, rond koffietijd om Lausanne te zijn, maar ja, dat ging dus even mis. De hele controle heeft 6 uur geduurd.
Hoe kwam dat nou?
Nou, ik denk dat het kwam omdat wij nog op een streep stonden. In de zin van de controle was geweest. Wij wisten dus dat er niets aan de hand was. Ook de heren douaniers wisten dat. En wij wilden dus gewoon verder gaan. Nou, dat was nou eenmaal niet de werkwijze van hun. Zij wilden wachten op een aantal veiligheidsagenten, hebben we begrepen, vanuit Lausanne. Die uiteindelijk de zaak moesten fiateren. En die zijn inderdaad gekomen. Uiteindelijk een zestal veiligheidsagenten. En die hebben dus een uur of vier min of meer vergaderd. Zij het ook telefonisch met waarschijnlijk het ministerie. Dat ze daar het begrepen uit de Fransen. En uiteindelijk is dan besloten om ons alsnog na opnieuw gecontroleerd te worden. Ditmaal dus naakt gefouilleerd te worden. De auto nogmaals gestript te zijn. Besloten dat we door mochten.
Lausanne was dit.
Ja, Lausanne. Het is op zich een hele succesvolle actie als je het zo terugkijkt. Waar ze in Berlijn momenteel nog lering uit kunnen trekken waarschijnlijk.
Dat doen ze volgens mij ook volop.
Dat doen ze ook, ja. Ja. We hebben al wat verzoeken gehad indirect om dat mensen uit Berlijn graag eens in ons archief wilden kijken. Om te kijken hoe dat in de tijd nu allemaal gegaan is. Nou ja, dat zie je nog dat we dus niet alleen maar... En melancholisch terugkijken naar het verleden, maar ook proberen nog inderdaad om te laten zien hoe het toen was en dat je daar misschien nu nog wat aan kan hebben. Nou, nu blijkt het dus weer een goed voorbeeld om inderdaad de actualiteit er weer bij te halen. Ja, die tijd, dat was inderdaad overheerste die conflicten in de beweging.
Want we hadden Kedigum ook nog gehad in die...
Ja, de Kedigum en er zitten nog wel natuurlijk andere dingen in die...
De Okegemstraat, ja. De verraders, discussie.
Ja. En Marienburg zit er nog tussen in Nijmegen en zo. En
dus de opkomst van de radar.
Ja, het is allemaal. De hele beweging kreeg een heel ander karakter, zeg maar. Het was echt. De repressie was ook veel harder. En de mensen werden natuurlijk ook dus veel harder aangepakt door de politie zelf.
En dus moest de normale actievoerder ook aan bepaalde gedragscodes gaan doen.
En mensen hebben dus de uiterste consequentie gekozen. En andere mensen hadden daar niet zoveel zin in, kan je zeggen. En dat is dus uiteindelijk tot een enorm conflict gekomen. Maar dus zeg ik, het is een conflict dat niet zomaar in 1988 uit de lucht kan vallen, maar dus een jarenlange historie aan vooraf gaat. Uiteindelijk lagen de posities heel helder. Je was ofwel voor of tegen, voor bepaalde mensen of tegen bepaalde mensen. Het ging over een heel klein clubje natuurlijk. Maar in zekere zin... lagen die conflicten daar vroeger ook al, maar toen waren er veel minder mensen die afstand namen van die methodes van actievoeren. Dus in zekere zin is zeg maar de hele beweging ook voor een deel verantwoordelijk voor wat er toen gebeurd is. En is het niet zo, zeg maar een conflict wat toen opkwam waar je simpelweg positie in kon kiezen en dat was het. Het is als iedereen die in die beweging heeft meegedaan, die kan ook min of meer bij zichzelf te raden gaan van hoe is de godsnaam, heeft het zover kunnen komen? Hoe heb je mensen inderdaad misschien ook wel jarenlang te veel hun gang laten gaan? En hoe is het mogelijk dat niemand daar ooit een vinger heeft tussen kunnen krijgen? En nou ja, als je daarachter bent van hoe kan dat of zo? Hoe zit het met die controle onderling? En hoe zit het met die vergaderingen? Hoe zit het met actievoeren en met plannen?
Nou, ik denk dat in begin jaren 80 met die stedelijke vergaderingen altijd nog wel een soort democratisch overleg was, waarin andere mensen die anders dachten toch ook nog een keer weer bij konden sturen. Of op een gegeven moment was het grip, denk ik, ook weg op die beweging.
Ja, ja. Ik denk dat het toen ook al, we hebben net al een paar voorbeelden gehad, dat het toen ook al niet speelde, hoor. Dat het toen ook al met die roemruchte methodes vrij ruziekloos met mensen werd omgegaan. Geschikt om überhaupt nog verder met die beweging te gaan.
Er zijn uiteindelijk ook hele conflicten geweest over dit station bijvoorbeeld.
Over, sorry?
Over dit station, over de radio in die beweging.
Ja, tijdens de... Het was het aankoop van de Vrije Keizer. Is toen de Vrije Keizer door een groep mensen herkraakt? Vertel het maar.
De Grote Keizer.
De Grote Keizer, ja. En omdat die het niet eens waren met de prijs die betaald moest worden voor de aankoop van de Grote Keizer. Een van de voorwaarden was onder andere dat het de Vrije Keizer uit het pand zou vertrekken. En dat vonden ze toch een te grote aderlating. Het was ook een soort principiële kwestie, want op zich had het natuurlijk niet zoveel uitgemaakt waar die zender nou zat. Maar het is ook... Dat ontwikkelt zich zo dat die mensen zo'n stap nemen. En die zijn er toen ook niet zachtzinnig weer uitgezet. En ook de hele afwikkeling daarvan. Dat kan je toch zeggen van... Dat is nooit echt aan de grote klok gehangen of zo. Maar er zijn toen ook dingen gebeurd waar je echt je haren te bergen reizen. Net zo verschrikkelijk als tijdens de PVK onlusten. Inderdaad ook martelmethodes en verhoren en allemaal dat soort dingen. Toen ook al in de Grote Keizer. Maar het is ook zo dat de mensen die toen dat deden, zo'n machtspositie ook hadden binnen die beweging. En zoveel ervaring en zoveel contacten met de buitenwacht ook. Je moet ook niet vergeten, de contacten met de pers, die liepen ook via die groepen allemaal. Dus voor een deel had de beweging zichzelf ook afhankelijk gemaakt van de propagandagroep, zoals het toen heette. En dat zijn dus dingen die je dus niet meer zo makkelijk zou moeten herhalen. Of laten gebeuren. Dat kan je wel uit de geschiedenis leren. Nou ja, die PVK-toestand. Daar zijn natuurlijk van beide kanten... was dat een vrij emotionele gebeurtenis weer. En het is van beide kanten niet zo zachtzinnig gegaan. Een voorbeeldje daarvan heb ik nog op de band.
Dat het oorlog was al duidelijk met de verhoudingsgroep. Het is nu echt duidelijk. Wil iedereen hier luisteren zo snel mogelijk naar de eerste hulp. De bekende ploeg Jack en Theo is naar binnen gevallen en is mensen met knuppels aan het bewerken. Als je ze te pakken krijgt, laat er echt alsjeblieft niks van heel. Dus voor alle duidelijkheid, er is alarm voor de eerste hulp. Er zijn op dit moment mensen binnen. Mocht je ze onderweg tegenkomen, laat ze niet doorfietsen. Pleur ze godverdomme van die fiets af. Dus iedereen die luistert uit die radio en richting eerste hulp.
Das recht des Menschen ist auf dieser Erde. Da doch nur kurz lebt, glücklich zu sein.
Ja, nou ja, dat is die hele afwikkeling ervan. Toen zijn er natuurlijk ontzettend veel mensen afgehaakt in die hele beweging. Sowieso die PVK-groep is er toen weer opgehouden. En ik heb het zelf ook voor gezien gehouden in de tijd, moet ik eerlijk zeggen. Het is nog steeds is het voor velen een hele traumatische gebeurtenis geweest. Traumatisch klinkt wat zwaar, maar het heeft behoorlijke sporen nagelaten. Ik heb ook gehoord dat er nu ook in de beweging weer discussies aan de gang zijn. Inderdaad, wat je ook zegt van, het is mijn beweging niet meer, zeg maar. Het is verraders weer, komen weer op en mensen die elkaar weer verdenken en zo. En dan denk ik ook van, ja.
Uiteindelijk waar het conflict eigenlijk om ging, om zulke dingen de nek om te draaien.
Ja, dat is dus niet gebeurd op een of andere manier. Dan kan je zeggen van misschien wordt het van buitenaf, de krachten van buitenaf zorgen dat er discussies wel aan de gang blijven. Dat is natuurlijk wat je niet moet uitsluiten, dat het heel dat het zo verneukeratief werkt. Aan de andere kant kan je ook vinden van ja, kijk toch naar je eigen verleden en probeer er wat mee te doen of zo, zodat het niet meer voorkomt. Nou ja, schijnbaar lukt dat niet. Ja, ik weet verder niet hoe dat nu in de beweging zit. Dat is wat ik af en toe nog lees en hoor.
Dan is er niet echt veel veranderd.
Dan is er dus niet zoveel veranderd, nee. En het is al alweer 5 jaar geleden. Dan kan je zeggen van nou, als dat niet wordt opgelost, dan wordt het dus nooit meer wat. Want met dit soort discussies in de beweging of met dit soort, ja, überhaupt al dat je eraan denkt, zeg maar. Dat
zuiveringsdiscussies.
Dat soort zuiveringsdiscussies, dat is niet bepaald bevorderlijk voor de motivatie en het enthousiasme onderling. Waar je zo'n beweging op drijft, dat moet je met elkaar, moet je dat solidair doen. En als je, dat zeg ik, überhaupt al de verste gedachte twijfels hebt aan mensen of dit soort discussies spelen, dan lukt dat niet. En dan blijft het gewoon een heel marginaal gebeuren. En het is ook op een gegeven moment, zal je zien dat iedereen de een naar de ander ook zal afhaken.
Ik vind het een goed einde. Ik wou je bedanken. En als iedereen nog een archief heeft liggen en zo.
Dat zou niet kwaad zijn. We zijn zitten op de Groen van Prinsenstraat in de Staatsliedenbuurt. En alles wat met kraken te maken heeft over de periode vanaf 1974 ook daarvoor. Dat zal niet zoveel meer beschikbaar zijn. Met name van de laatste jaren zijn we heel erg geïnteresseerd om dat op één plek bij elkaar te houden. We weten dat iedere kraker die er in de beweging heeft meegedaan, die heeft spullen thuis. En iedereen komt er op een gegeven moment achter dat het er ligt en dat je er eigenlijk niks mee doet. Wij proberen het op één plek bij elkaar te krijgen en het ook voor het nageslacht te bewaren. Maar ook, zeg ik, om het voor actuele discussies nog beschikbaar te hebben. Voor tentoonstellingen of voor manifestaties of weet ik wat, dat je het terecht kan om bij ons die spullen te halen. Het zou leuk zijn als er nou ook spullen uit de stad kwamen. De statie, de buurt hebben we nu aardig op een rijtje. Maar het is inderdaad ook om de hele geschiedenis van de beweging goed voor het voetlicht te krijgen, waarin die statie, de buurt toch een hele bepaalde en vaak niet al te frisse rol heeft gespeeld. Tenminste, zo werd er door de andere kant van de stad aangekeken. Om dan ook voor de geschiedenis, zeg maar, is het bijna noodzakelijk dat je dus de andere kant van het verhaal ook in je archief krijgt. Voor een deel lukt dat ook wel, maar voor een ander deel hebben we dus minder contacten met die mensen. En zouden we graag ook de archieven van de andere buurten in het archief gaan onderbrengen. De bedoeling is dat het uiteindelijk, zeg over een jaar of 10, als ze dus de nieuwe generatie überhaupt niet meer weet wat de kraakbewering was, dat het uiteindelijk in het IISG terechtkomt, waar het tot in lengte vandaag bewaard zal kunnen worden. Als zijnde een reliquie uit het verleden.
Oké, ik wil u bedanken.
Ons lijkt het niks in een eigen huis te wonen. Morgens in de brievenbus bericht van de ontruiming. Ook zonder naam word je opgejaagd. Veel had dit huis ons niet te bieden. Wat we maken konden, hebben we gedaan. Al raak je nooit gewend dat er geen gas is en geen licht. Dat er water uit het dak komt in plaats van uit de kraan. Geweldig en meneer, zo graag je voor de auto.
Prettig en mevrouw, dat was er in de schuur. Ons lijkt het niks in een eigen huis te wonen. Met schulden of een hypotheek, een veel te hoge huur.
Vandaag is het zover. Ze komen ons ontruimen.
De mobiele eenheid komt met 120 man.
Ze staan aan de overkant met honden en met paarden.
Mijn hart klopt in mijn keel. Daar komen ze aan.
Mannelijk en mevrouw, meneer, in uw stoel voor de tv.
Terwijl